Wilt u allen even gaan zitten? Anders dan kan u. Dames en heren, mag ik u verzoeken? Wilt u allen even rustig gaan zitten en zo min mogelijk bewegen?
Goedenavond, vrienden. We gaan proberen uw vragen te beantwoorden. Ik zal de vragen kort beantwoorden, zover het mogelijk is. Is niet mogelijk, zeg ik erbij. Dan gaan we rustig voor naar de volgende. Want schriftelijk gaat voor, dat weet u. Ik denk niet dat er veel anders aan de beurt komt.
Uit niets blijkt dat Phobos en Deimos in parkeerbaan gebrachte kunstmatige satellieten zouden zijn. Uit foto's blijkt dat er gaten, krakers, in het oppervlak zitten. Dieper dan dat van het Marsgesteente. Dieper dan uit de van Marsgesteente aangelegde bescherming en camouflagemantel uit de vorige lezingen zou zijn. Dus toch natuurlijke manen.
Als u daar voorlopig belang bij hebt om dat te geloven, gaat u rustig uw gang. Wanneer men er eenmaal komt, en dat zal waarschijnlijk nog wel een jaar of 20 duren, dan zal men het kunnen constateren. Dan zal men ook kunnen constateren dat deze manen hol zijn en dat een deel van de installaties inderdaad door inslag van zeer grote meteoren beschadigd is. Klaar?
Zijn er deva's in stoffelijk lichaam om ons heen, als familielid bijvoorbeeld?
Een deva is eigenlijk een mindere godheid. Het is een begrip dat uit het hindoeïsme stamt. En het zal u duidelijk zijn dat een mindere godheid niet incarneert in uw familie. Als u dat denkt, kent uw familie niet goed. Laten we dus dergelijke veronderstellingen maar buiten beschouwing laten. Wanneer we te maken hebben met iemand in een lichaam, is het in de eerste plaats een mens. Blijkt het later een hoge geest te zijn, dan is het goed meegenomen. Maar begin eerst met de mens. En pas wanneer je de geest in die mens leert kennen, kun je misschien zeggen dat het iemand is aan wie je op bepaalde gebieden wilt onderwerpen of waar je mee samen wilt werken. Voldoende?
Het lijkt redelijk te veronderstellen dat een gevoel van gebrek tot gewelddadig gedrag aanleiding geeft, bijvoorbeeld honger. Honger leidt tot voedselroof. Welke frustraties veroorzaken in Nederland een toename van agressief gedrag, of vindt u dat het geweld niet toeneemt?
Laat ik het zo zeggen, het geweld krijgt veel meer nadruk dan in het verleden. En in de tweede plaats komt het meer georganiseerd voor dan in het verleden. Maar wanneer je de gewelddadigheden op zichzelf beschouwt, dan is de toename maar betrekkelijk gering. En dan wil ik u eraan herinneren dat Nederland ook al eens verscheurd is de hoeks- en kabeljauwse twisten. Waarbij de vraag is of het niet de kabeljauwen waren die de ME waren van die tijd. Wanneer we ons verder realiseren dat de meeste mensen in uw maatschappij leven op een te klein oppervlak met te weinig mogelijkheden, dan is het begrijpelijk dat daardoor hun eigen gevoeligheid voor eigenwaarde en belang aanmerkelijk hoger ligt dan in een kleinere en meer ruimtegevende gemeenschap. Als resultaat is dus agressiviteit bij de meeste mensen sterker. Kun je laten gelden door bijvoorbeeld inkomen of door macht, dan kun je het zo compenseren. Heb je die mogelijkheden niet of maar in beperkte mate, dan zul je dus agressief zijn en zul je proberen via die agressie eigenlijk een plaats te veroveren in die maatschappij. Het klinkt misschien een beetje vreemd wanneer ik het met dieren vergelijk, maar wanneer u zich realiseert hoe de jonge bokken zich plegen op te stellen binnen de kudde, dan weet u dat ook zij voortdurend aanvallen doen, dat ook zij zich agressief gedragen, en dat ze daarbij in feite alleen maar ten doel hebben zelf leider te worden. Ik geloof dat veel van de agressie onbewust vanuit eenzelfde instinctieve drang om zich op de voorgrond te plaatsen voortkomt, zeker in uw maatschappij.
Als door psychische oorzaken depressie ontstaat, waar is de energie dan heen? Is de energie bezig pijnlijke psychische inhouden te verdringen, Dat snap ik dan niet, omdat deze pijnlijke inhouden juist depressie veroorzaken.
Nee, het is soms een verdringingsverschijnsel, maar bij een verdringingsverschijnsel wordt dus vanuit het bewustzijn naar het onderbewustzijn verdrongen. Betekent dus niet dat de oorzaak van de depressie volledig verdwijnt. Het betekent alleen maar dat ze als een disharmonische factor in het onderbewustzijn blijft leven, daardoor een voortdurende aantasting betekent van de bewuste reacties en inhouden, en daarbij dus voortdurend een innerlijk verbruik van energie door die tegenstellingen en disharmonieën veroorzaakt, die bij een harmonische mens gebruikt kan worden voor levensfuncties en manifestatie naar buiten toe. En daardoor kan dan inderdaad die overspanning en ook die uitputting optreden.
Zijn traumatiserende ervaringen uit de jeugd geworteld in analoge trauma's uit vorige levens en moet daar prenataal iets van worden opgeroepen om in de jeugd het trauma zelfs mogelijk te maken?
Er zijn enkele gevallen bekend, maar dat is geen grote meerderheid van psychische trauma's die inderdaad stammen uit een vorig leven. In een dergelijk geval blijkt echter dat reeds kort na de geboorte dezezelfde trauma's, zij het minder direct manifest, hebben bestaan. Dan weten we verder dat wanneer de moeder bepaalde belevingen heeft in de prenatale periode, waarbij haar eigen zenuwspanning aanmerkelijk opliep, hierdoor eveneens een psychisch trauma kan ontstaan voor de vrucht. Dit wordt dan later heel vaak ook weer omgezet in een of andere fobie en kan een verklaring zijn voor vele vormen van fobisch gedrag. Als zodanig kan dus worden gesteld dat inderdaad in de prenatale periode en in een vorig leven in sommige gevallen invloeden zijn ontstaan waardoor het psychisch trauma dat nu op latere leeftijd bij een mens in zijn stoffelijke vorm ontstaat verklaard kan worden. Het blijkt echter dat een groot gedeelte van deze traumata pas dan manifest worden wanneer er ook in het eigen directe bestaan en beleven grote spanningen zijn opgetreden, zodat het de vraag is of dergelijke traumata en eventueel het fobisch gedrag eruit voortkomende niet eigenlijk een verdringing vormen van de feitelijke oorzaak van de spanningen. Voldoen?
Graag even een briljante analyse of interpretatie van de verkiezingsuitslag.
Het spijt me, ik kan niet erg briljant zijn op dat terrein, maar het simpele is eenvoudig dit. Heel veel mensen weten niet meer waar ze naartoe moeten. En wat doe je als je niet weet waar je naartoe moet en je bent vroom? Dan zoek je een heilige. Vandaar dat CDA niet zoveel achteruit is gelopen. Heel veel mensen zoeken wel naar een verbetering. Maar ze zijn bang dat als de PvdA die aan gaat brengen, dat het hen te veel kost. Zo hebben ze uit kostenbesparende overwegingen, wanneer ze niet zelf werkelijk socialist waren, op andere partijen gestemd. Dat Terlouw eigenlijk zoveel stemmen heeft gekregen is waarschijnlijk omdat men een alternatief zocht waarbij men in zijn eigen middelen niet te veel zou worden aangetast enerzijds en anderzijds niet te zeer aan de vroomheid van bepaalde groeperingen onderworpen zou worden. Het is heel duidelijk dat de meeste extreme groepen weinig of geen resultaat hebben gehad en dit bewijst dus dat de Nederlandse burger op zichzelf nog niet zo ontevreden is met sociaal bestel als hij wel zegt. Hij zoekt echter naar een methode om dit te behouden zonder grote offers. En daardoor zijn de verschuivingen vooral bij de zwevende kiezer tot stand gekomen. Ik weet niet of het briljant genoeg is, maar als het geen briljant is, dan is het maar een rijnsteentje. Verder.
Leven mensen samen in uw sfeer? Is er eenzaamheid of heeft men anderen niet zo hard nodig om vooruit te komen of zich prettig te voelen?
Ja, dat is zoiets van sla je vrouw of doe je het niet meer. Ja, dat vind ik ook zo'n mooie vraag. Dan moet u goed luisteren. In onze sfeer bestaat geen seksualiteit meer in de zin waarin u die kent. Daardoor bestaat ook niet meer de neiging tot paarvorming zoals die op aarde bestaat. Wel bestaat er een zeer grote penetratie van wederkerige gedachtenwerelden, waardoor een eenheid ontstaat of zelfs een blijvende eenheid bereikt kan worden. Dit is iets wat met seksualiteit en zo niets te maken heeft, maar aan de andere kant wel een grote vervulling geeft, een grote verruiming van mogelijkheden. Daarbij is de groep nooit tot twee beperkt. Je bent dus in de lichtende sferen praktisch nooit eenzaam, omdat je altijd wel een deel of het geheel van je eigen inhouden met anderen kunt uitwisselen. In duistere sferen bestaat vaak wel eenzaamheid, omdat degenen die in het duister verkeren dat meestal doen, omdat ze niet bereid zijn zichzelf te erkennen voor hetgeen ze zijn, of wanneer ze dit al doen, niet bereid zijn om het aan anderen duidelijk te maken wat ze zijn. Voldoende?
Hoe komt u aan uw actuele informatie over de aarde? Kunt u bijvoorbeeld kranten en boeken lezen of doet u dat via een mens?
Nou, dus eigenlijk heel eenvoudig. We kunnen de gedachten van de mensen aftasten. En heel veel actualiteiten zijn dus voor ons afleesbaar. Wanneer we die zaken afleesbaar vinden, kunnen we zelfs soms een progressie in de tijd toepassen, waardoor we de ontwikkeling van hetgeen waarover de mensen denken in concreto kunnen aanschouwen, ook al kunnen we dan vaak niet tot een exacte duiding ervan komen. Is dit voldoende?
Hoe komen geesten in uw sferen elkaar tegen? Is dat toeval? Zijn er afspraken mogelijk? En kan er dan in korte tijd veel uitwisseling plaats hebben?
Ja, tijd is bij ons een zeer relatief iets. Ze kan niet vergeleken worden met menselijke tijd, omdat ze geen vaste maatstaf heeft, maar alleen een persoonlijke. Je kunt dus niet zeggen hoeveel tijd vergt het. Elkaar tegenkomen kan op de volgende wijze. Twee geesten hebben een gedachte die ze gemeen hebben. Op grond van dit ene denkbeeld dat ze gemeen hebben, komen ze tot een erkenning van elkaar. Dan kunnen ze verdere gedachten uitwisselen. Het is ook mogelijk dat je iemand kent. Dan heb je dus een beeld van diens uitstraling. Door te denken aan diens uitstraling breng je jezelf in harmonie met die ander en dan kan eveneens een uitwisseling volgen. Die uitwisseling die is niet in menselijke tijd te bepalen. Een betrekkelijk geringe uitwisseling zou vanuit uw standpunt misschien uren kunnen duren. Een zeer volledig en veelomvattende misschien een tiende of een duizendste seconde. Want dat ligt heel sterk aan de wijze waarop de entiteiten zelf reageren. En daarom is er geen exacte tijd bij te geven. Voldoende?
Wordt er in uw sferen ook geleerd? En wat is het verschil met leren op aarde?
Ja, dat is moeilijk te omschrijven. Er wordt geleerd. Maar ik zou zeggen, op aarde is het een instampen van bepaalde feiten of stellingen, plus het vinden van de mogelijkheid om op grond daarvan zelf iets te hanteren. Bij ons is het opnemen van een totale inhoud. Laat ik het heel eenvoudig stellen. Een voorbeeld. Wanneer ik wil leren skiën en ik vind iemand die kan skiën, dan kan ik gewoon het hele begrip van skiën, inclusief elke beheersing die daarvoor nodig is, overnemen. Daar ik geen lichaam heb, kan ik dus skiën. Zou ik wel een lichaam hebben, dan zou ik enige tijd nodig hebben waarschijnlijk om van mijn spieren datgene op het juiste ogenblik ook te vergen wat ik innerlijk dan weet dat juist is. Voldoende?
Wat moet men doen om zelf te herreizen?
Nou, ik weet niet waar je zin in hebt, maar... Ja, neem me niet kwalijk. Als je helemaal in het licht bent geweest, dan kun je begrijpen wat voor een rotzooi bij jullie is. Maar als u werkelijk zou willen herreizen, dan zou u het volgende moeten bereiken. In de eerste plaats, het vermogen om uzelf met een volledig besef van het licht of het goddelijke te behouden na de dood. In de tweede plaats het geheel van de duistere werelden en duistere sferen te aanvaarden als deel van uzelf, plus de lichte werelden te erkennen als deel van uzelf. En op grond daarvan zou u dan moeten komen tot een volkomen opnieuw groeperen van alle moleculen binnen de cellen, zodat ze opnieuw functionabel worden en dan met uw eigen kracht de stimulans moeten geven waardoor het organisme weer gaat functioneren. Ik geef u niet veel kans, maar zo gaat het.
Is Yogananda een herrezen meester?
Nou, nee. Spijt me. Hij is geen herrezen meester. Hij is wel een geïncarneerde meester uit een verleden. En dat is iets anders.
Wat zijn de geestelijke waterstanden van de komende tijd?
Nou, dat ligt eraan wat u hoogwater noemt. Maar als u bedoelt conflictstof en heel veel schandaal, dan zou ik zeggen, voor de komende paar maanden reizen tij, met de mogelijkheid van een behoorlijke hoogwaterstand in juli. Laagwater zullen we waarschijnlijk zien op het punt van bepaalde menselijke relaties, omdat heel veel mensen zozeer opgaan in hun eigen problemen dat ze vergeten dat anderen die ook hebben. En dan kun je nog verder zeggen, er zijn in de komende tijd een paar golven die nogal erg rood zijn, dus erg veel hartstochtelijkheid, strijdvaardigheid en zo brengen. En daarom zou kunnen worden verwacht dat het vanaf half juni waarschijnlijk hier en daar kan komen tot grotere vechtpartijen en conflicten. En waarschijnlijk daarnaast, maar dat merk je dan pas 9 maanden later, tot een vergroting van het Nederlandse volk.
Heeft Atlantis bestaan of is dat een verzinsel?
Atlantis heeft bestaan, ofschoon de omschrijving die ervan wordt gegeven voor een deel verzinsel is. En het Atlantis als stad omschreven in feite niet heeft gelegen in het eilandenrijk in de Atlantische Oceaan, maar heeft gelegen in Zuid-Iberië, in de buurt van Cadiz, waar inderdaad een Atlantische havenstad heeft bestaan, die qua indeling volledig beantwoordt aan de beschrijving van de Egyptische priester, zoals door de Griekse filosoof later opgetekend.
Het kastensysteem in India, berust dat op ijdelheid of is het rechtvaardig bijvoorbeeld door reïncarnatie?
In zich bevat het een zekere rechtvaardigheid wanneer je uitgaat van het standpunt dat ieder aan de beurt kan komen voor alles wat er is. Als zodanig is dus het kastensysteem nog niet zo vreemd, omdat een geest die meermalen op aarde geïncarneerd is zich beter bezig kan houden met geestelijke zaken dan iemand die voor de eerste keer komt. Maar de fout van het kastensysteem is dat het tot een sociaal systeem is geworden en niet tot een functiesysteem. Hierdoor ontstonden als vanzelf ook de outcasts, de paria's. En het gedrag van de kasten tegenover de paria's is zodanig dat je kunt spreken van werkelijk onmenselijk. En in deze onmenselijkheid en liefdeloosheid wordt het hoogste beginsel van Brahman, van Krishna, van Vishnu, en zelfs voor een groot gedeelte de rechtvaardigheid die toch ook Shiva heeft, terzijde geschoven. Ik meen dus dat het kastensysteem in zijn manifestatie een verloochening is van de grondwaarden van het geloof.
Kunt u voor mij de tophit of het meest gezongen lied van het geestenrijk zingen?
Het spijt me, ik zou het wel kunnen proberen, maar u zou het niet kunnen horen. Wij zingen namelijk niet met een stem, en dan zou ik het vertalen, dan zou het waarschijnlijk absoluut zinloos en hier en daar zelfs voor u atonaal zijn.
Wat houdt het derde geheim van Fatima in?
Ja, ik zit even te luisteren of het mag. Nee, het spijt me, geen commentaar.
Geweldloze weerbaarheid, een van die mooie kreten, is in de praktijk bijna onmogelijk toe te passen, tenzij men over zich heen laat lopen. Keer op keer dient zich de vraag aan, wat nu? Vechten of vluchten? En als in dit verband met het klimmen der jaren de lichaamskracht afneemt, rest dan de geestelijke aftocht?
Nou, die blaast u in ieder geval. Ofschoon ze er een eigenaardige uitdrukking voor hebben op aarde. Ik weet niet waarom ze de kraaienmars noemen. Misschien een benoeming die aan degene die uw laatste transportbezorger ontleend is. Maar om het heel simpel te zeggen. Geweldloosheid betekent in feite dat je niet aanvalt. Geweldloosheid behoeft niet te betekenen dat je je niet verdedigt. Hier is de grote fout weer gemaakt, dat de mensen zeggen, ja, maar ik moet alles over me heen laten gaan. Er komt een ogenblik waarop dat niet mogelijk is. Bent u niet in staat dus om in uw geweldloosheid af te weren wat op u afkomt, dan lijkt het me inderdaad beter om u tijdig terug te trekken. En onthoudt u één ding, als er een geweldloze demonstratie is die op geweld uitloopt, dan hebben ze altijd broeders en zusters nodig om te verbinden.
Bij een begrafenisgebeuren wordt menige traan gelaten, ook al wordt vooraf met klem verzocht dit niet te doen. Waar ligt de oorzaak? Medelijden, zelfmedelijden, zijn beide verwerpelijk en heeft het gevolgen voor de overledene?
Bij een begrafenis heerst een bepaalde sfeer die zeer suggestief kan zijn. En daardoor worden bij bepaalde mensen emoties zonder meer losgemaakt. Er zijn mij zelfs dames bekend, ze zijn nu aan onze kant hoor, maar die tijdens hun leven bijna alle begrafenissen afliepen omdat je dan zo lekker kon huilen. Dus het kan gewoon een loze emotionaliteit zijn. Wanneer de tranen die gestort worden er tranen zijn om het verlies dat je zelf hebt geleden, ja, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, maar dan is het toch eigenlijk zelfmedelijden. Dat komt ook nogal veel voor. Wanneer men dus het gemis beseft, het afscheid beseft en men wil daarbij huilen, dan heeft dat meestal niet zo grote gevolgen. Wel wanneer u een dergelijke stemming, een dergelijk zelfbeklag en een voortdurend roepen als het ware naar de overgegane blijft volhouden. Dan is het of iemand zijn huiswerk maakt, terwijl moeder voortdurend vraagt, kom je even de kopjes afwassen en zeggen, kijk jij even naar de voordeur, heb je de hond al uitgelaten en wil je even de krant halen. Dan kom je ook niet verder. Een geest heeft ook een aanpassingstijd nodig voordat hij zich bewust kan bewegen in zijn eigen geestelijke wereld. En die tijd moet je hem gunnen. Je moet hem niet terugwensen. Je kunt hem altijd nog je herinneringen toesturen en doen dan verstandig en zend hem de beste herinneringen die je hebt. Zend iemand je genegenheid en liefde, de herinnering waaraan je die ontleent, dan zul je en de ander steunen en voor jezelf misschien ook kracht kunnen putten uit het feit dat dit alles toch ook voor jou mogelijk is geweest.
Krishnamurti zei eens, keuze in welke vorm ook betekent conflict. Het is juist een van de kenmerken van het mens zijn dat er zowel gehandeld als niet gehandeld wordt. Hoe bedoelt Krishnamurti het?
Wel, je hebt de keuze om te handelen of niet te handelen. Handel je, dan zijn er bepaalde mensen die het niet goed vinden. Conflict. Handel je niet, dan zijn er anderen die het je verwijten. Conflict. Zo simpel ligt het. Wij leven in een wereld van tegenstellingen. En zolang er een keuze is, moeten wij ook in een wereld van tegenstellingen bestaan. Daardoor echter kiezen wij een richting waarbij we iets achter ons laten of iets verwerpen. Het betekent dat we daardoor in tegenstelling komen tot al wat we achter ons laten of verwerpen. Voldoende duidelijk?
Hoe lang duurt de ellende nog van voor de Polen?
Nou, ik weet niet of het zo'n grote ellende is. Maar op het ogenblik zijn ze een aardig eind op weg. Alleen moeten ze er rekening mee houden dat nu werkelijk steeds meer van de corrupte leiders worden aangeklaagd en worden beschuldigd. Dat er processen gaan ontstaan die andere mensen in andere landen, die misschien ook dergelijke dingen wel voor zichzelf doen, steeds meer het idee geven dat het hoog tijd wordt om in te grijpen. Maar een direct ingrijpen in Polen zal niet ontstaan. Het proces wat zich op het ogenblik afspeelt zou een democratisering kunnen zijn binnen het kader van een communistisch geheel en dus niet met een aantasting van de stelregels van systeem en staat, maar wel van de wijze waarop deze gehanteerd worden. Het ziet ernaar uit dat men die richting uitgaat voorlopig en dat zou betekenen dat ze weinig ellende hebben. En het zou zelfs kunnen betekenen over enige tijd dat de voorraden die nu nog opgeslagen liggen om eventueel wanneer de vakbonden uitgerangeerd zijn te bewijzen dat zij dat hebben veroorzaakt, dus ook aan het volk ten goede komen.
Is het waar dat het Tule Gemeinschaft de eigenlijke kracht achter Hitler was?
Nou, als u mij vraagt wie de werkelijke kracht waren, dan kan ik u er wel een paar noemen. Dat was IG Farben. Dat was Dupont. En ik zou nog een paar kunnen noemen. Dus niet een dergelijke geestelijke groepering, maar zakelijke belangen hebben Hitler eigenlijk aan de macht geholpen. Het was gewoon een verschijnsel dat men zelf heeft opgeroepen, maar waarvan men niet beseft heeft dat men het niet kon beheersen. De zogenaamde Tule Gemeinschaft is een mystieke gemeenschap die op Hitler zelf minder invloed heeft gehad dan op anderen, zoals vooral de dikke Herman, Göring, en de Arische Jood, Goebbels. Voldoende?
Welke weg kan de mens het best als leidraad nemen voor zijn persoonlijke weg? En hoe kan deze aan de invloeden van buiten herkennen welke de juiste voor hem zijn?
Vraag u in de eerste plaats af wat u bent en wat u wilt. Vraag u in de tweede plaats af wat daarvan op dit ogenblik mogelijk is. In de derde plaats, probeer datgene wat mogelijk is waar te maken en kijk hoe uw wereld daarop reageert en hoe u zelf dit gevoelt. Hierdoor corrigeert u de doelstellingen en gaat u de mogelijkheden steeds aangepaster aan uw eigen innerlijke harmonie gebruiken.
Waar komen de Basken oorspronkelijk vandaan en waar ligt hun taaloorsprong?
Wij nemen aan dat de Basken deel zijn van een trekkend volk en dat dit trekkende volk heeft behoort tot de zogenaamde Eerste Atlantische Golf. Dat is een trekbeweging die zich rond praktisch het geheel van de huidige Middellandse Zee heeft afgespeeld. Er zijn bepaalde invloeden van Kreta kenbaar, ook in hun taal, zowel als in hun muziek. Bepaalde vormen van dichtkunst doen beseffen dat er ook Keltische invloeden moeten zijn geweest. Als zodanig ben ik geneigd te zeggen, de Basken zijn in feite een mengvolk, waarbij niet alleen zuiver Romaanse invloeden aanwezig zijn en waarbij de taal ongetwijfeld een overlevering is die teruggrijpt op oude talen rond het Middellandse zeebekken, waarbij bijvoorbeeld bepaalde Griekse waarden, maar ook een vermenging later met Spaanse, Moorse en Franse waarden. Voldoende?
Hadden de Katharen een geheime leer en waarmee, met welke oorspronkelijke stroming zijn ze verwant?
De Katharen waren in feite verwant met bepaalde gnostische richtingen. Ze gingen uit van het standpunt dat de goddelijke wil zich volledig openbaart, dat de mens zich daarom moet bezighouden met het minimale wat voor hem persoonlijk aangenaam en nodig is, om zo maximaal tot uiting te kunnen brengen wat de schepper door hem werken wil. En op grond hiervan heeft men een bepaalde mystieke leer opgebouwd, die samen met symbolen en zelfs bepaalde plechtigheden de mens in een toestand kon brengen van innerlijke verlichting, en waarbij deze innerlijke verlichting kon worden omgezet in een, ja, in feite een soort glossalie, waardoor je ook anderen duidelijk kon maken wat de goddelijke wil was.
Kunt u iets zeggen over de relatie van de aarde tot Sirius? Wanneer was dit en welke betekenis had dit?
Ja, dat zou me te ver voeren op het ogenblik, want dan zou ik het hele geval van wezens in de ruimte, et cetera, erbij moeten halen, beschavingen. Dat zou me te ver voeren, vergeeft u mij.
Berust wat de schrijver van het Roswell-incident beschrijft op waarheid?
Het incident en het boek zijn mij niet bekend, ik kan er geen oordeel over geven.
Een paranormaal genezer zegt niet helderziend te zijn, maar de ongemakken van een ander aan zijn eigen lichaam te voelen. Een kennisje had ontstoken eierstokken en hij voelde dat aan een andere... Aan een andere vrouw vertelde hij dat ze zwanger was, terwijl ze het zelf nog niet wist. Hoe kan dat nou?
Ja, dat laatste is een hele, hele pijnlijke vraag. Maar er bestaat in feite een soort sympathisch vermogen. Sympathisch vermogen betekent dat men de uitstraling van een ander overneemt en de afwijkingen in die uitstraling in zichzelf reproduceert als tijdelijke lichamelijke verschijnselen. Op grond van deze gevoelens in de eigen lichamelijkheid kan men dan komen tot conclusies omtrent de toestand van de ander. Dit is dus zonder meer mogelijk, en aangezien die gevoelens in de uitstraling vaak verder gaan dan het directe bewustzijn van de persoon in kwestie, zou ook het laatst geciteerde geval daardoor kunnen worden verklaard.
Liefde en ontrouw, sluit het een het ander uit?
Volgens mij niet, maar ik ben geen mens meer. Werkelijke liefde zie ik namelijk niet als het bezitten van de ander, maar als het je zodanig één gevoelen met de ander, dat het geluk van deze ander voor jou minstens zo belangrijk is als je eigen geluk. Wanneer in een dergelijk geval ontrouw voorkomt, is dat geen kwestie waardoor de liefde wordt aangetast, maar zul je gewoon proberen om het geluk van de ander ondanks alles te kunnen waarderen en eventueel de niet prettige gevolgen daarvan voor de ander op te vangen. Voor mij zie ik dus bij werkelijke liefde geen relatie met ontrouw. Ik geloof dat de nadruk op lichamelijkheid eerder voortkomt uit maatschappelijke opvattingen dan uit een innerlijke werkelijkheid, maar ik kan me vergissen.
Hoe vindt het proces plaats van het medium en u?
Nou, dat is heel eenvoudig. Het medium gaat weg, daardoor is een soort orgeltafel in de hersenen beschikbaar. Ik ga er dus achter zitten, geef een paar stevige trappen, nieuw aan, dan begin ik te spelen.
Is het waar dat bepaalde volkeren een hoger geestelijk niveau hebben dan bijvoorbeeld de westerse samenleving? Een voorbeeld, ik heb gehoord dat sommige Afrikaanse volkeren in een kindstadium verkeren en de westerse samenleving in een adolescentie. En wat hebben ze mij te vertellen?
Ze hebben u heel veel te vertellen, maar daar moet u meestal maar niet naar luisteren, want wat ze u vertellen is niet wat ze denken. Wat de rest betreft, ja, alle mensen zijn in wezen gelijk, maar doordat rassenverschillen zijn ontstaan, zijn er verschillende culturen ontstaan. In elke cultuur komt een andere levenswaardering naar voren en een ander gebruik van de menselijke kwaliteiten. Er moet dus erkend worden dat er verschillen bestaan tussen de rassen, maar gelijktijdig moet worden erkend dat de menselijke waarde en waardigheid in alle rassen in feite gelijk is. En wanneer je dan zegt dat het westerse ras onvolwassen is, dan is dit zeker voor het westelijke ras, maar waarschijnlijk voor het geheel van de mensheid waar, omdat nog niemand in staat is geweest om te komen tot een juiste samenvoeging van optimaal stoffelijk leven met een intens en optimaal geestelijk leven. Men heeft altijd nog gekozen of voor het een of voor het ander. Voldoende?
Wie garandeert mij dat u een hogere geest bent?
Niemand.
Bestaan er licht- en schaduwgeesten en houdt dat in dat ze respectievelijk hoger en lager zijn?
Hoger en lager zijn alleen maar betrekkelijke termen die men gebruikt om iets uit te drukken. Wanneer we spreken over een hogere geest, bedoelen we in feite een geest die meer licht heeft, of anders gezegd, die meer open is. Spreken we over een schaduwgeest of een duistere geest, dan spreken we in feite over een geest die in zich zeer sterk besloten is en wiens emotionele reactie op de buitenwereld vaak ook een disharmonisch is. Daarmee zijn beide vragen, dacht ik, beantwoord.
Hoe kan men een vorm van catalepsie bereiken?
Catalepsie kan bereikt worden door hypnose natuurlijk, zal u bekend zijn. Het kan daarnaast bereikt worden door innerlijke conflicten. Het kan het resultaat zijn van een lichamelijk defect. En dat kan zowel een defect zijn in de interne secreties als wel een fout in de hersenen. In al deze gevallen ontstaat een versterring van het lichaam. En deze versterring is nu eenmaal datgene wat we onder catalepsie plegen te verstaan.
Zal de 20e eeuw nog een derde wereldoorlog meemaken? En zo ja, waar en wanneer?
Ik heb op dit terrein nog geen informatie voor u. En dat doet me veel genoegen. Want oorlogen zijn waarschijnlijk, zelfs in de komende jaren. Maar het is waarschijnlijker dat ze voorbij gaan. En dat ze in interne conflicten worden opgelost. En wanneer dat het geval is, dan kan de mensheid rijper worden. Maar wanneer de mensheid het jaar 2000 passeert en tot een gezamenlijk streven naar ontwikkeling komt, plus een grotere mate van zelfbeheersing, wat niet onwaarschijnlijk is, dus waakjes, hoe ongeloofwaardig het mogen klinken, dan moet worden aangenomen dat de eerste 500-600 jaar geen derde wereldoorlog ontstaat. Het grootste gevaar ligt in feite voor de jaren 90.
Met de sterrenavond zei de celebrant: vergis u niet, Valech, deze kracht treft ook u. Wie is Valech en wie zijn Betos en Geofrenos?
Het betreft hier bepaalde entiteiten. Valech is een planeetgeest. De beide anderen behoren tot een groepering van dienende geesten, eveneens op planetair vlak.
Is het opzeggen van mantra's denken of doen?
Het opzeggen van mantra's is niet denken. Het is het verwijderen van de grenzen van het denken om te komen tot een beseffen dat niet in denken kan worden uitgedrukt op het ogenblik dat je met die mantra's bezig bent, maar later kan worden gereconstrueerd. Als zodanig zou ik zeggen, op geestelijk gebied is het opzeggen van mantra's plus al datgene wat ermee gepaard gaat een doen. Maar wanneer de bereikte toestand, conclusies en inzichten voor een mens niet worden omgezet in een verandering van zijn eigen gedrag, blijft het, wat mij betreft, menselijk gezien, bij denken.
Wat is de kerngedachte en praktijk geweest van de inwijdingsleren van de Pythagoreën en de Zen-beoefenaars? Is er een relatie of verschil te zijn?
Er is wel enig verschil. De Zen-beoefenaar gaat uit van het standpunt: op het ogenblik dat ik mijzelf lichamelijk zo volledig beheers en mijn denken zo volledig kan richten dat ik in staat ben in de ongerijmdheid het gerijmde te zien, dan kom ik door deze beheersing plus dit besef tot een beleving van de hoogste waarden en kan ik mij onttrekken aan de gebondenheden die mij stoffelijk plegen te beperken. De Pythagoreën echter gingen uit van het standpunt harmonie en zeiden dus: wanneer wij op de juiste wijze komen tot de juiste harmonie, dan vinden wij daar, dat wordt onder andere in het tweede jaar met de muziek uitgedrukt, de voortdurende mogelijkheid tot afstemming van onszelf op bepaalde delen van de wereld en door het wisselen van onze eigen afstemming het komen tot een concreet uitdrukbaar beeld dat in onze eigen taal de structuur van de kosmos kan weergeven.
Wie was Apollonius van Rome?
Apollonius van Rome zal waarschijnlijk identiek zijn, anders ken ik hem namelijk niet, met Tyana. En als zodanig was hij een ingewijde in de oude Griekse mysteriën die in Rome heeft geleefd, die onderwijs heeft gegeven onder andere in de buurt van Ostia en langs het strand en enkele malen naar Rome is geweest, in Rome gearresteerd en verhoord is geweest en daar plotseling verdwenen was op het ogenblik dat men hem niet schuldig had verklaard. Men beweert dat zijn leerlingen hem dan ongeveer 10 minuten daarna hebben aangetroffen op het strand van Ostia, waar hij verder ging met een onderbroken lering. Voldoende?
Wat denkt u over homofilie?
Nou, ik denk er niet over. Het is er gewoon. Ik geloof niet dat liefde aan seksen gebonden kan zijn. En wanneer, hoe dan ook, liefde, werkelijke liefde, een uitdrukking zoekt in lichamelijkheid en dus van een innerlijk gevoel de uitdrukking is, dan acht ik het aanvaardbaar op humaan vlak, menselijk vlak. Waarom zou ik anders doen? En wanneer ze elkaar niet lief hebben en ze doen het toch gezellig met elkaar, nou ja, dan weet ik niet wat het verschil is tussen een hetero en een homo. Nou, dan zijn ze beide of bezig zichzelf en een ander te belazeren, ofwel ze zijn gewoon bezig op een dierlijke wijze zich te ontlasten van spanningen die ze misschien beter zouden kunnen gebruiken om innerlijk bepaalde spanningen op te lossen.
Met naturisme propageert men het afleggen van kleding van waaruit zicht is op een conditioneringsvrije wereld. Zit in dit loffelijk streven diepte, of kan exhibitionisme of iets anders eraan ten grondslag liggen?
Nou, exhibitionisme zal er ongetwijfeld hier en daar wel een rol bij spelen. Maar de stelling zelf kan ik wel begrijpen. Ik ben het echter niet volledig mee eens. Al is het alleen maar om de reden dat de mens dan eerst moet worden opgevoed tot het erkennen van esthetische waarden en het gelijktijdig aanvaarden van schijnbaar niet-esthetische feiten.
Wat doe je tegen depressief gedrag?
Van jezelf? Nou, dat is eenvoudig genoeg. Probeer de kringloop van je gedachten te doorbreken. Probeer voortdurend bezig te zijn met andere zaken, bij voorkeur zaken waarbij je ook iets kunt doen, en op deze wijze van buitenaf contacten te scheppen, waardoor je eigen belangstelling anders gericht wordt. Wanneer het andere betreft is het moeilijker, maar zelfs dan geldt dat je aan de depressie zeker niet toe moet geven, dat je niet moet proberen die depressie te vergoeilijken, maar dat je gewoon moet proberen om in die depressiviteit de ander te helpen, vooral om weer contact te krijgen met de wereld buiten hem en zo tot nieuwe gedachtegang en nieuwe gevoelens.
Hoeveel lichamen heeft de mens en welk lichaam functioneert als directe brug naar ons fysieke lichaam? Is dat het etherische lichaam soms?
Eigenlijk juist het levenslichaam. Het levenslichaam is de directe brug die ligt tussen het astraal en het stoffelijk lichaam, en het etherisch lichaam is niets anders dan een projectie van deze samenstelling. Daarboven zijn nog een aantal andere geestelijke lichamen. Het geheel aantal als lichamen uit te drukken is tamelijk moeilijk, omdat het eigenlijk net een ui is. Je blijft schillen. En als je elke schil een lichaam wilt noemen, zijn er heel wat. Maar wanneer je beseft dat de kern van de ui het enige is wat belangrijk is, dan zeg je, waar je ook bent, je hebt één ware kern en al wat er omheen is, is je lichaam, is je voertuig.
Wanneer bijvoorbeeld op moederdag de cadeaus te bestemde plaatsen arriveren, in welke mate is er dan sprake van geven? Kort gezegd, wanneer geven daadwerkelijk geven is, waardoor kenmerkt zich dit?
Wanneer geven werkelijk geven is, dan kenmerkt zich dit door de concentratie op degene aan wie je geeft. Waarbij je dus niet geeft wat je wilt geven, maar geeft wat de ander wil ontvangen. Bij moederdag is dat over het algemeen niet zo goed mogelijk, omdat iedereen u vertelt wat u moet geven, en dat kunt u dan nog schijnbaar tegen gereduceerde prijs krijgen ook, in feestverpakking. En dit betekent dat vele moeders worden opgeschreven met gaven die hen dierbaar zijn om degene van wie ze het gekregen hebben, zonder dat die dierbaarheid zich tot het wezen van de gaven zelf kan uitstrekken.
Ik heb nog wel een aantal vragen, maar we moeten denken aan de tijd.
Goed, nog drie.
Wat bracht de theosofie ertoe het getal 7 heilig te verklaren, daar ze alles probeert te herleiden tot 7, en welke waarden moeten wij eraan hechten?
Omdat de oude filosofie uitging van de 7 planeten, en in die 7 planeten dus van de 7 verschillende hemelen. Vandaar ook dat u nog steeds in de 7e hemel kunt zijn. Deze oude filosofie geeft dus het getal 7 aan als een menselijke waarde waarin de gehele kosmos kan worden uitgedrukt. Later heeft men ontdekt dat dit niet juist is en is men gekomen tot andere voorstellingen en indelingen. De theosofie is opgebouwd op een Indische filosofie en daarbij is dus in feite nog niet eens de Brahmaanse, maar de Chinese astrologie mee een basis geweest. En daardoor is dit getal 7 vooral in het begin zeer belangrijk geweest in de Indische periode. Daarna was het al verwerkt in de verschillende geschriften. Heeft men zich bovendien gebaseerd op verschillende geschriften die vanuit dezezelfde denkwijze geschreven werden, Boekjan is een van de weinigen u daarvan bekend. En uit dit geheel is men gekomen tot een poging om het getal 7 toe te passen op de gehele kosmos. Wat echter niet juist is, omdat 7 niet het totale getal is, maar het werkelijk getal 12 is en herleid tot zichzelf is 3. Voldoende?
Wat is het verschil tussen mineur en majeur kosmische krachten in ontstaansbron, werking en potentie?
Het ontstaan zal in alle gevallen afhankelijk zijn van de bron plus de harmonie tussen de bron en de ontvanger die bestaat. Ook de intensiteit wordt daar over het algemeen door bepaald. Wij spreken van mineur op het ogenblik dat de invloed remmend of negatief werkt vanuit ons eigen besef. Van majeur wanneer het versterkend en vanuit ons standpunt harmonisch en positief werkt.
En dit is de laatste. Wat kan men al zo zien met het derde oog en hoe ontwikkelt men dit orgaan?
Ja, daar komt de pseudo-lama weer tevoorschijn. Het derde oog is in feite niets anders dan een klier. Trouwens, velen die denken dat ze het hebben, zijn dat ook. Het is mogelijk dit te activeren. En bij deze activering, dat is het eigenaardige, ontstaat een vergrote gevoeligheid op het punt dat wij voorhoofdchakra plegen te noemen, waarbij dus uitstralingen kunnen worden waargenomen. Het resultaat is dat men zaken waarneemt die de ogen niet zien en toevoegt aan de visuele waarneming in de hersenen, waardoor een beeld wordt gevormd waarbij alles bijvoorbeeld een aura heeft, waarbij geesten zichtbaar kunnen worden, et cetera, et cetera. Mits, en dat moet men er uitdrukkelijk bij zeggen, men niet bewust deze gave afsluit, want over deze mogelijkheid beschikt de ingewijde wel. Voldoen? Nou, dat waren de laatste. Ja, het spijt me voor degenen die niet in de beurt zijn gekomen. Ik heb mijn best gedaan om redelijk en toch redelijk vlug te beantwoorden. Sommigen vonden het zeer onredelijk dat het zo kort was. Maar daar kan ik ook niets aan doen. Vrienden, we gaan sluiten en we doen dat op de gebruikelijke wijze. U geeft een paar woorden en ik maak er een eindthese van.
Bijenkorf.
Ik hoor nu Del mij horen en ik geloof niet dat dat de bedoeling was. Dus één voor één graag.
Bijenkorf.
Douwtrappen.
Huh? Douwtrappen.
Een roos.
Nou, dan zou ik zeggen, wanneer u gaat douwtrappen, let op de bijenkorf. Want anders heeft u meer steken dan de roos u geven kan. En aangezien we nou toch bezig zijn, laten we het eens zo zeggen. Zijn haren waren lang. Ze zaten vol van roos. Omdat hij voor zichzelf de vettigheid verkoos. Toch zocht hij uit zichzelf naar het openbloeien van het zijn. En vergetend uiterlijkheden zocht hij met diepe pijn de werkelijkheid van het leven. En ziet, vanuit dit streven bloeide in hem open de werkelijke roos van weten, waardoor hij zonder te vergeten dat wat de wereld is en wat hij zelf was, verder gaan kon in de pas, in deze bijenkorf van mensen die volle drukte steeds weer oogsten, en voor zichzelf kon zeggen: zie, hier vind ik toch een werkelijkheid. Zoeken jullie maar de honing. Ik trap wat dal. Ik proef de tijd en uit de tijd de eeuwigheden. Want door zomer in die dauw te treden, door zo te vliegen in de zon, door er steeds mijn geest in licht te baden, ben ik wat eens, naar de legende zeg, de mens was toen zijn zijn begon. In grauwheid van het wereldleven vind ik in mij een paradijs. En al betaal ik daarvoor prijs door al wat anderen van mij denken, in mij wandel ik met God en kan mijzelf steeds weer schenken de erkenning van de zinrijkheid van leven. En zo, aanvaarding van mijn lot. Zo, dat was een ander soort roos dan u bedoeld had, maar ik dacht, mag er ook blijven bij. Vrienden, mijn hartelijke dank voor uw aandacht. Mij was er groot genoeg, ik hoop dat het weer een keer was. Als ik u één kleine raad mag geven, wanneer een ander hatelijk is, denk 3 keer voor u wat terug zegt. Dat kan u namelijk veel tandartskosten, et cetera, besparen in de komende dagen. En verder zou ik u willen zeggen, probeer een klein beetje zon in jezelf te vinden en hou je niet bezig met al die krankzinnige stellingen van anderen, maar doe gewoon eens iets waardoor je jezelf prettig voelt, waardoor een ander zich gelukkiger voelt. En wanneer u dat doet, dan weet ik zeker dat u meer krijgt dan ik u nu toewens, want ik wens u alleen maar een goede avond.
Dank u wel.
De volgende bijeenkomst is 24 juni. Voor degenen die al met vakantie zijn, in augustus beginnen we weer op de 26 augustus.